Ik stel voor, broeders, dat wij deze avondsamenkomst beginnen met het zingen van de 61ste psalm, het tweede en het derde vers. Leid mij, Heer, ik zou in het stijgen nederzijgen, leid mij op een hoge rots. Psalm 61, het tweede en het derde vers. Zijn zegen. Heren, we mogen beginnen met uw naam aan te roepen. Met dankzegging voor het feit dat u ons nog weer een keer gelegenheid geeft om hier samen te komen op deze dag rondom uw eigen woord. Om opnieuw te luisteren naar wat u in dat onfeilbare, dat eeuwig blijvende woord tot ons zegt. Het is al eeuwen geleden geschreven, gesproken, geschreven, neergelegd, gedocumenteerd. En het is altijd nog datzelfde woord. Hetzelfde in kracht, hetzelfde in waarde, hetzelfde in betekenis. Heren, laten wij het ervaren mogen dat uw woord een kracht is. Dat uw woord ook kracht doet. Dat het niet een oud woord is en daarom verouderd, maar dat het een oud woord is, dat omdat het uw woord, het woord van de eeuwige is, tegelijkertijd ook zo nieuw is als maar mogelijk is. En dat het ook nieuw maakt en dat het ook nieuwe vergezichten geeft, nieuwe inzichten, nieuwe verwachting wekt. Heren, leid ons in ons overdenken van dat gedeelte van de schrift dat ons spreekt over de verzegeling met de Heilige Geest. We stonden daar gisteren bij stil. We gaan daar vanavond mee verder. Leid ons ook nu. En geef ons in denken en in spreken en in luisteren en in mediteren en in gevoelen ook te ervaren dat u in ons midden bent. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen samen Gods woord, dit keer uit de Handelingen der Apostelen, het 20e hoofdstuk, vanaf het 17e vers. Handelingen 20, vanaf vers 17. Maar hij, Paulus, zond van Mileten naar Efeze en ontbood de ouderlingen der gemeente. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En nu zie ik, gebonden zijnde door de geest, de reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Maar ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. En nu zie ik weet dat gij alle waar ik doorgegaan ben predikende het koninkrijk Gods mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen, en uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. En u, broeders, ik beveel u Gode en het woord van zijn genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. En gij zelf weet dat deze handen tot mij noodruft en dergene die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakken moet opnemen en gedenken aan de woorden van de Heere Jezus die gezegd heeft dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden. En er werd een groot geween van hen allen. En zij vallende om de hals van Paulus kusten hem, zeer bedroefd zijnde, allermeest over het woord dat hij gezegd had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En zij geleidden hem naar het schip. Broeders, wij hopen vanavond dus verder te gaan met onze bespreking van wat de schrift noemt de verzegeling met de Heilige Geest. Gisteren zijn we daarmee begonnen. Ik heb u eerst meegenomen door, misschien zou je kunnen zeggen, door een oerwoud van meningen, om tenslotte toch halverwege mijn betoog van gisteravond bij de schrift terecht te komen en te vragen wat de schrift over deze zaak zegt. En dat is de lijn die we vanavond willen volgen. Eerst weer naar de schrift luisteren en dan tenslotte tot een aantal conclusies zien te komen. Ik moet u zeggen dat de aandacht waarmee gisteravond geluisterd is mij bemoedigd heeft. Ik moet u ook zeggen dat de belangstelling die er voor deze tweede lezing kennelijk is mij eveneens bemoedigd. En ik heb zo hier en daar vandaag al direct of indirect begrepen dat er verschillende onder u nieuwsgierig zijn hoe ik nu het objectieve en het subjectieve zou weten te verbinden. Ik moet u zeggen dat ik ook bemoedigd ben door het feit dat voordat ik één woord gezegd heb, de bandjes van de lezing van vanavond er sommige al besteld zijn. Ik moet u ook zeggen dat ik bemoedigd ben door een opmerking van één van u die gisteravond al zei, toen ik nog maar halverwege was, je hebt me helemaal overtuigd. Dat geldt niet van iedereen, want ik heb ook van anderen gehoord dat ze nog met vragen bleven zitten. En dat vond ik eigenlijk waarschijnlijker. Gisteravond zijn we dan tot de conclusie gekomen, op ja, zuiver exegetische gronden, dat de verzegeling van de Heilige Geest een werk van de Heilige Geest is dat plaatsvindt in de allernauwste relatie, in de allernauwste verbondenheid met de prediking van het evangelie en het gelovig aanvaarden van het evangelie. Zo en niet anders meen ik dat wij de kerntekst voor deze zaak, Efeze 1 vers 13, moeten lezen. We zullen uiteraard vanavond dit schriftgedeelte, dit 13e vers uit het eerste hoofdstuk van deze kerkbrief van Paulus, nog wat nauwkeuriger lezen. Mag ik u hem nog een keer voorlezen? Efeze 1 vers 13. In welke, dat is in Christus, ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. U herinnert u dat de vertaling tweemaal met nadat zeer waarschijnlijk voor de duidelijkheid beter vervangen kan worden door terwijl, of zoals de kanttekening op de Statenvertaling geeft, als, misschien nog duidelijker toen. Wat dan wel is waar een bepaalde tijdsorde aangeeft, maar tegelijkertijd verbiedt om die tijdsorde zo te zien dat het ene op dit ogenblik plaatsvindt, horen en geloven, en het andere jaren later. De aoristus in het Grieks verbiedt een dergelijke interpretatie. De aoristus geeft geen tijdsorde aan, maar duidt een situatie aan. Toen gij tot geloof gekomen zijt in het woord der waarheid dat u gepredikt is, het evangelie uw zaligheid, toen dat gebeurde, toen ge dat hoorde en geloofde, zijt ge verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat verband dus tussen horen en geloven enerzijds en verzegeld worden anderzijds is cruciaal. En omdat dat zo cruciaal is, geloof ik dat wij toch allereerst nog even wat nader moeten ingaan op dat horen en geloven. In feite gebruikt de apostel in deze tekst vier essentiële zelfstandige naamwoorden en twee fundamentele werkwoorden. Woord, waarheid, evangelie, zaligheid. Dat zijn vier essentiële zelfstandige naamwoorden. En die fundamentele werkwoorden zijn horen en geloven. Er was dus wat te horen in Efeze en er is wat geloofd in Efeze. Wat hebben ze gehoord? Ze hebben gehoord het woord der waarheid, wat dan verduidelijkt wordt, wat dan uitgelegd wordt met die tweede uitdrukking, het evangelie uwer zaligheid. De ene uitdrukking legt de andere uit. Er was dus een woord der waarheid. Kennelijk is er dus zoiets als waarheid. De vraag van Pilatus, wat is waarheid? Dat is nog altijd de vraag in deze wereld. En vanwege die vraag, en vanwege het feit dat het antwoord op die vraag van beneden uit uitblijft, is de wereld zo miserabel. Maar God heeft wat te zeggen. God heeft de waarheid gesproken. Paulus, als hem gevraagd wordt, is er dan waarheid? Dan zegt de apostel ja. En die waarheid is onder u verkondigd. Het is dus niet alleen zo dat die waarheid er is, maar die waarheid is kennelijk ook onder woorden te brengen. Het woord der waarheid. Waarheid uitgedrukt in woorden die bevattelijk zijn, die begrijpelijk zijn. Woorden, zoals Paulus zegt, die de Heilige Geest leert. God is dus, en daar komt het vandaan, God is dus met zijn woord, met zijn waarheid in ons menselijk woord gekomen. En hij heeft niet eens gewacht tot wij gingen vragen, wat is waarheid? Maar voordat we die vraag stelden, was het antwoord al gegeven. En we behoeven ook geen acrobatische toeren te verrichten om erachter te komen. We hoeven niet te gaan graven in onszelf. We hoeven geen LSD-trip te gaan maken om tot de ontdekking van de waarheid te komen. Want het woord der waarheid is, zoals Paulus zegt in Romeinen 10, citerend uit Deuteronomium, nabij u. En niet alleen is dat woord der waarheid uitdrukbaar, vergeef me dat on-Nederlandse woord, maar misschien wordt het nog eens Nederlands op deze manier. Het is ook waarneembaar. Het is ook hoorbaar. Het is ook verstaanbaar. Het is ook op een, ja, met het menselijk intellect, dat is er wel voor nodig, want een beest kan het niet volgen. Maar met het menselijk intellect, met het verstand waarmee God deze zijn schepselen begiftigd heeft, is dat woord der waarheid te verstaan. Je hebt er oren voor nodig, dan kun je het horen. Je hebt er inzicht voor nodig, dan kun je het tot op zekere hoogte bevatten. En als God het ook nog een keer door zijn geest indraagt in het hart en heiligt aan het verstand, dan wordt ervaren dat dit woord de waarheid is. Broeders, dat is al een ontzaggelijk evangelie. Het is ook geen wonder dat de apostel nu straks die tweede uitdrukking daarnaast plaatst. Want het feit dat er een woord der waarheid is, spreekt ons al van de nederbuigende goedheid Gods. Hij deelt ons feiten mee die we nooit zouden hebben kunnen ontdekken. Hij deelt ons feiten mee in woorden die wij kunnen begrijpen. Niet in een taal die buiten deze aarde gesproken wordt en die onverstaanbaar blijft. En hij geeft ons oren en een verstand en door zijn geest ook nog de genade in het hart, zodat wij kunnen horen en verstaan. En dat komt heel simpel tot ons. Daar hoeven we niet voor in een trance te zijn. Daar hoeven we voor niet in extase te geraken. Daar hoeven we niet voor naar de hemel op te klimmen of in de diepte af te dalen, zegt de schrift. En terwijl de wereld bezig is om op allerlei manieren krampachtig langs allerlei wegen te zoeken naar een fragment van de waarheid en liever allerlei tot de meest dwaze middelen te baat neemt om daar iets van in handen te krijgen, staan hier eenvoudig de feiten die de waarheid vormen voor ons. Door God ons in zijn onuitsprekelijke goedheid gegeven. En dat hadden ze in Efeze gehoord. Toen die Jood op doorreis daar kwam. Dat is ook het evangelie van hun zaligheid. Evangelie, blijde boodschap, zaligheid, verlossing van zonde en van alle consequenties van de zonde. En wat was nou dat evangelie? Ik heb u met het oog daarop uit het 20e hoofdstuk van het boek Handelingen gelezen. Want daar zegt de apostel zelf wat hij ze daar in Efeze verkondigd heeft. En wat er gebeurde toen ze de Heilige Geest daar ontvingen. Wat was zijn boodschap? Even Handelingen 20 zegt het ons. Handelingen 20 vertelt ons dat Paulus daar nog eens een keer een terugblik geeft van zijn driejarige arbeid onder de mensen in Efeze. Hij heeft die kerkenraad uitgenodigd om naar Mileten te komen, de ouderlingen. En hij heeft ze daarom bij zich geroepen om hen nog een woord van vermaan mee te geven. Maar tegelijkertijd om het nog eens een keer even hen duidelijk voor de aandacht te brengen. Wat hij daar nu gedaan heeft. En wat zij bij zijn vertrek en na zijn vertrek van hem moeten overnemen. Hij zegt daar dat hij het evangelie verkondigd heeft. En dan wijst hij op de bron van dat evangelie. Het 27e vers. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Vraagt u wat is nou de boodschap van Paulus geweest? Wat is dat evangelie van hun zaligheid geweest? Hij zegt dat kwam bij God vandaan. Dat was al de raad Gods. En daarom, zo kan Paulus daaraan toevoegen en zo mogen ze daarin even de conclusie trekken. Daarom had dat woord van de apostel ook gezag. Hij kwam daar niet met zijn eigen bedenksels. Hij kwam daar niet met wat hij na een lange studie uiteindelijk ook eens een keer kon opdissen. Hij kwam daar met een woord dat hem ook eerst zelf overgeleverd was. Uit de raad Gods. En dat betekent dat dat evangelie autoriteit heeft. En dat degene die met dat evangelie komt ook met autoriteit mag spreken. Daarom mocht Paulus ook de eis van bekering en geloof stellen. De apostel benadrukt dat in zijn brieven natuurlijk keer op keer. En hij laat weten dat hij er nooit op uit geweest is om over te komen als iemand die originele dingen kan bedenken. En dat hij er nooit op uit geweest is om bij de mensen over te komen als een boeiende redenaar. Maar de enige ambitie die de apostel ooit gehad heeft, dat is dat hij door God zou worden bevonden een accurate doorgever. Meer niet. Doorgeven, alleen maar doorgeven wat van God komt. En wat omdat het van God komt, gezag heeft. Tegelijkertijd laat de apostel in dit afscheidswoord van de ouderlingen in Efeze ook weten wat dan die inhoud van dat evangelie is geweest. We vinden dat in het 21ste vers. Hij heeft, zegt hij, betuigd en dan maakt het geen verschil of hij tot een Jood sprak of dat hij tot een Griek sprak. Paulus die scheerde ze nog over één kam. Tegenwoordig worden ze onderscheiden en wordt de boodschap ook onderscheiden, want er zijn twee wegen, weet u wel. Maar bij Paulus was dat nog niet zo. Hij betuigde beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Nou, daar is eigenlijk alles mee gezegd. Het ging dus in zijn boodschap over God. En God is de schepper en God is de onderhouder en God is de wetgever en God is de koning. En God is de God tegen wie wij gezondigd hebben. En God is de God die rechten op ons heeft, maar wiens rechten wij miskend hebben. En God is de God die wij uit ons leven uitgebannen hebben. En God is die God die vanwege de zonde en de ongerechtigheid van zijn schepselen over hen toornt. En God is de God tot wie we bekeerd moeten worden. Dat was zijn boodschap. En die boodschap van het evangelie van hun zaligheid was tegelijkertijd, en dat betuigde hij daarnaast en daarmee tegelijkertijd ook dat op het hart bindende, het geloof in de Heere Jezus Christus. Want het evangelie geeft zelf een antwoord op die vraag hoe zo'n opstandeling, hoe zo'n vijand, hoe zo'n onder de toorn van God liggend mensenkind op weg naar het eeuwig verderf met die God verzoend kan worden. God heeft zelf zijn zoon gegeven, de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus, de Heere Jezus Christus. En daar zit in opgesloten de hele boodschap van de geboorte van Christus en van het lijden van Christus en van het sterven van Christus en van het bloed van Christus en van het offer en van de gerechtigheid en van de opstanding en van de hemelvaart en van de wederkomst en van het noodzakelijke geloof om aan hem deel te ontvangen en hem te omhelzen. En zo aan hem en zijn weldaden deel te krijgen, dat ligt allemaal opgesloten in het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat is dit? Dit is het eenvoudige evangelie. Dit is niets apart. Ja, het is allemaal apart. Het is allemaal speciaal. Het is allemaal uit de hemel bij God vandaan. Maar het is geen apart evangelie. Het is niet een apart evangelie van hele bijzondere dingen. Het is geen evangelie van een zogenaamde doop met de Heilige Geest, waardoor je dan in staat bent om in tongen te gaan spreken. Het is het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is de enige weg tot God, tot behoud en tot verzoening met God. Dat was de inhoud. Dat heeft hij ze verkondigd. Het woord der waarheid, het evangelie hunner zaligheid. En dan heeft hij het ook nog in dit verband over de, laat ik het zo zeggen, de sfeer, het klimaat van het evangelie. Of wilt u de geest van het evangelie, vers 24. Het laatste stukje van dat vers. Want dat is Paulus' ambitie om te betuigen het evangelie van de genade Gods. In die sfeer ben je als je onder het evangelie zit. Dat is de geest van de boodschap. Genade. Het is dus geen boodschap die zegt wat ik allemaal doen moet, maar wat God doet. En wat God geeft. Het is geen evangelie dat zegt dan moet je zus en zo en jezelf zo opwerken en jezelf zo geschikt maken om je bij God te kunnen aanbevelen. Het is de boodschap van wat God gedaan heeft en doet voor onwaardigen, voor ellendigen. Nou, dat hebben ze gehoord. En dat weten ze nog goed ook daarin, nou, in Efeze, die ouderlingen. En wat deden ze toen dat gebeurde? Volgens de tekst in Efeze 1 geloofden ze dat. Ze geloofden dat woord over God en de noodzaak van de bekering tot God. Ze geloofden in de Heere Jezus Christus en in zijn gerechtigheid. Paulus spreekt de noodzaak van geloof en ze kwamen tot geloof. Wat is dan geloven? Wel, wat het allemaal is, daar zou je natuurlijk best heel veel van kunnen zeggen. Maar laat ik er drie dingen van zeggen. Drie negatieve dingen. Het was geen geloof los van de waarheid. Het was geen geloof waar een mens een afgod van kan gaan maken. Dat krijg je soms wel eens de indruk vandaag, dat van het geloof van de mens een soort afgod gemaakt wordt. Dat van het geloof een zaligmaker gemaakt wordt. Als iedere keer weer de nadruk ligt op hoe kom ik tot geloof en hoe krijg ik de mensen tot geloof, hoe zullen de mensen mijn boodschap nu gaan geloven, dan ligt het gevaar op de loer dat het geloof toch te veel benadrukt. Besteed je nou zoveel aandacht aan een lege hand? En dat is toch geloof? Een lege hand. Wat erin komt, wat erin moet komen. En dat is de waarheid. De waarheid Gods. En vandaar dat de apostel altijd weer de nadruk legt, ook als hij over geloof spreekt, op de waarheid die door de geest gebruikt wordt om een mens tot geloof te brengen. Geloof staat dan in de schrift ook nooit op zichzelf. Geloof is nooit iets zonder geschiedenis. Geloof is ook nooit iets zonder wortels. Maar bij vele mensen lijkt hun geloof een geschiedloos geloof te zijn. Geen historie, geen wortels. Geloof, echt geloof, is altijd in de waarheid gegrond. Het was in de tweede plaats ook geen geloof zonder bekering. bekering tot God en geloof in Jezus Christus. Iemand noemde dat gisteren de tweeling van, en ik weet niet meer wie, maar het is ook de tweeling van Paulus. Geloof en bekering, bekering en geloof. En Spurgeon heeft zelfs gezegd dat het de Siamese tweeling is, die je niet scheiden kunt, of je vermoordt ze allebei. Nu, omdat het geen geloof was, los van bekering, zijn ze in dat tot geloof komen ook tot bekering gekomen. En daar geeft Handelingen 19 getuigenis van. Ze hebben daar ook die betoverboeken verbrand als een bewijs van het tot bekering gekomen zijn. En in de derde plaats, het was ook geen geloof dat uitging van menselijke mogelijkheden, want in het 18e hoofdstuk, het ene laatste vers, daar staat al dat ze tot geloof gekomen waren door de genade. Nu, dat over het geloof. Broeders, wij zien dus uit dit verband dat het wel degelijk zo is dat toen ze tot geloof kwamen in de weg van het horen, dat toen dat wonder gebeurde dat de Heilige Geest op hen kwam. En kunnen we dat nou uit de schrift meer aantonen? Iemand zei mij vandaag, je hebt gisteren wel gezegd dat er tussen het vervuld worden met de Heilige Geest en het gedoopt worden met de Heilige Geest geen verschil is. Kun je uit Handelingen 2 en Handelingen 1 wel aflezen. Maar daar staat toch niet dat verzegeld worden met de Heilige Geest daar ook bij hoort? Ik dacht van wel. Ik dacht dat als je spreekt over het verzegeld worden met de Heilige Geest, dat daar ten principale niet iets anders mee aangeduid kan worden dan de doop met de Heilige Geest. En als dat hetzelfde is als het vervuld worden met de Heilige Geest en het ontvangen van de Heilige Geest, dan zie ik al die woorden in de schrift promiscue gebruikt worden door elkaar. En dan heeft de Heilige Geest ons geleerd dat we ze ook allemaal door elkaar mogen gebruiken. Trouwens, dat blijkt ook uit diverse andere plaatsen uit de schrift. Ik weet niet hoeveel wat de tijd vanavond doet, maar ik zou u best een aantal plaatsen willen aanwijzen. Bijvoorbeeld in het 6e hoofdstuk van 1 Korinthe. Daar gaat het over hoe het in die gemeente en bij het ontstaan van de gemeente in Korinthe gegaan is. Ik lees bijvoorbeeld in het 11e vers dat er mensen zijn die, midden in het 11e vers, daar staat dat er mensen waren die zijn afgewassen, die zijn geheiligd, die zijn gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Het waren mensen die niet zo'n best verleden hadden, ze worden ook getekend in hun verleden staat, in hun eertijds, om het plechtig te zeggen. Toen waren ze hoereerders en afgodendienaars en overspelers enzovoort. Maar dat is veranderd. Dit waart gij sommigen. En wanneer is dat nu veranderd? Dat is veranderd toen daar diezelfde apostel kwam die ook in Efeze was geweest of zou komen. En die in Korinthe ook die boodschap bracht die hij onder woorden gebracht heeft in het 2e hoofdstuk. Want hij was daar met een voornemen heen gegaan, nietwaar? Het voornemen om niet iets anders te weten onder hen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En toen die boodschap kwam, en toen die boodschap geloofd werd, toen is dat gebeurd. Toen zijn ze tot bekering gekomen van die hoererij en van die afgoderij en van al die andere gruwelstukken die in het 10e vers genoemd worden. Toen zijn ze in de weg van het gelovig omhelzen van dat evangelie en de belofte van het evangelie omtrent Jezus Christus en die gekruisigd, afgewassen, geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. En toen zijn ze geworden mensen die verzegeld waren door de geest, die inwoning hadden gekregen. En ze hadden daar geen erg in en ze hadden daar de consequenties ook niet van gezien en ze hadden het begrip daar nog niet van, maar ze zijn even goed afgewassen en ze zijn even goed gereinigd en ze zijn even goed gerechtvaardigd, al moet de apostel tegelijkertijd even verderop in dat hoofdstuk hen ernstig gaan waarschuwen voor een antinomiaans leven. Of weet gij niet, vers 16, dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hen. En dan zegt de apostel in dat verband tegen mensen die zo gewaarschuwd moeten worden, en die zo inwoning van de geest hebben gekregen, dat zij tempelen van de geest zijn. Je kunt niet zeggen dat ze niet verzegeld waren, maar ze zagen dat niet en ze zagen de consequenties daarvan niet. Je kunt niet zeggen dat de geest niet in hen woonde, maar ze leefden daar niet bij en ze leefden daar niet uit. Wel, nog één voorbeeld om aan te tonen dat op dat moment de geest komt, Galaten 3. Paulus is ook weer bij de Galaten geweest, met diezelfde boodschap. Wat heeft hij gedaan bij de Galaten? Het ging weer over dezelfde Jezus Christus, hoofdstuk 3, vers 1. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u, gekruist zijnde? De apostel heeft al zijn best gedaan om al zijn schilderkunst te benutten om dat kruis en de gekruisigde hen voor ogen te stellen. Dat was zijn boodschap, overal. En daarbij de eis van goddelijke kant met autoriteit bekleed, omdat het om de raad Gods ging. Daarbij de eis tot bekering, tot geloof. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt ge de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Hij weet het antwoord wel. Maar ze zijn in de war gebracht, want er waren judaïsten gekomen die leerden dat je behalve de Heere Jezus ook nog wat anders nodig had. En hij is daar zo van streek geraakt, deze apostel, dat hij meer dan ergens anders in zijn brieven woorden gebruikt die niet zozeer in de pen of in de mond van een apostel lijken te passen. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? En als je die brief verder leest, dan gebruikt hij nogal eens krasse termen die wij misschien niet eens zo gemakkelijk in onze mond nemen. Waarvan we misschien zeggen, nou, dat was dan goed tot en met de reformatie, maar na die tijd zijn we fatsoenlijker geworden. Maar hij heeft het gezegd. En hij was zo verbolgen als daar een ander evangelie gebracht werd dan hetgeen hij gebracht werd, dat hij durft zeggen dat diegenen die dat doen vervloekt zijn. Dat zijn die dwaalleraars waar je geen pardon mee moet hebben, ook al zijn ze voor 99% rechtzinnig. Want ze ontkenden Jezus niet en de noodzakelijkheid van het bloed van de Heere Jezus niet. Maar ze deden alles wat ze zeiden in lovende woorden of de Heer over de Heere Jezus teniet. Door de eis te stellen, je moet ook Mozes volgen. En nou zegt Paulus, en nou wil ik één ding leren. En dan zijn we uitgepraat. Wanneer heb je de geest ontvangen? Toen je Mozes ging geloven? Of toen je leerde geloven als antwoord op de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd? Wanneer heb je de geest ontvangen? Ziet u, dat gebeurt dan. Dan, als een mens het woord der waarheid, het evangelie van zijn zaligheid, hoort en gelooft. Nou, dat is ook aan te tonen aan de hand van een aantal voorbeelden uit de handelingen der apostelen. Ik geef u dat ene voorbeeld, heel bekend uiteraard, in dat Pinksterhoofdstuk. De apostel Petrus heeft de boodschap gebracht. Hij heeft die paaspreek gehouden op het Pinksterfeest. En toen was daar reactie. Toen werkte daar de geest. Toen kwam de vraag, wat moeten we, wat zullen we doen, mannen, broeders? En vers 38 van Handelingen 2. En Petrus zeide tot hen, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. In de weg van bekering, in de weg van geloof, wordt de Heilige Geest ontvangen. En die werd ook ontvangen. En ze werden toegevoegd tot de gemeente die zalig zou worden. En ze gingen wandelen in de wegen van die geest. Het slot van Handelingen 2 maakt ons dat duidelijk. Dat ze de geest ontvangen hebben, blijkt uit het hoogstaande geestelijke leven. Met al de kenmerken die daar omschreven worden. En dan lees je daar niet dat ze allerlei hele bijzondere dingen hadden. Zoals dat in sommige kringen gepropageerd wordt. Maar ze hadden vrede. Ze hadden vrede. Ze waren met z'n 3000. Ze hadden vrede onder elkaar. Is er een groter wonder denkbaar dan dat je vrede hebt met 2999 Joden? Dat is van de geest. En dan in Handelingen 10, maar ik laat dat nu maar voor wat het is, want dat is die bekende geschiedenis van handelingen van Petrus bij Cornelius. En toen hij dat zei, viel de geest op hen. Toen hij dat zei, wat? Jezus Christus en de vergeving in zijn bloed. Broeders, de zaak is te belangrijk om daar nu zomaar ineens afscheid van te nemen, want dit leert ons toch wel een aantal dingen die ook voor onze ambtelijke dienst van grote betekenis zijn. Als het dan zo is, dat geloven en horen, horen en geloven cruciaal zijn voor het ontvangen van de Heilige Geest, door wie dan ook. Dan zal het zaak zijn dat wij ons dienen te beijveren in het bewaren van de waarheid. Voor de waarheid. En dan staat het ons niet vrij, en ik denk aan wat we vanmorgen gehoord hebben aan de hand van die kerkhistorische lezing over Jacobus Trigeland, dan staat het ons niet vrij om met de waarheid het op een akkoord te gooien. Dan staat het ons niet vrij om onzorgvuldig met de waarheid om te gaan. Dan staat het ons niet vrij om steken te laten vallen, want als je steek laat vallen, kan dat een ziel kosten. We dienen uiterst precies te zijn in wat we geloven, in wat we belijden en in wat we preken en in hoe we het preken. Want de waarheid is de poort naar de beleving. Als je in de poort gaat knoeien, krijg je onschriftuurlijke beleving en ervaring. En daarom dienen we ook alles maar te verdenken wat als werk van de geest wordt voorgesteld, maar waarin de liefde tot de waarheid en de hele waarheid ontbreekt. We dienen ons ook te beijveren in de verkondiging van de waarheid. Als we de waarheid moeten bewaren, dan moeten we ze bewaren ten einde haar te kunnen verkondigen. Het is natuurlijk waar, we zullen dat allen onderstrepen en van ganser harte onderstrepen, dat alleen God een mens tot geloof kan brengen. Dat gebeurde daar in Efeze, dat deed Paulus niet, dat heeft hij ook nooit zichzelf toegeschreven. Maar dat doet Gods geest. Dat is waar, alleen een mens kan dat doen. Alleen God kan dat doen. Maar het is eveneens waar, hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? En nu zijn er in deze wereld zoveel die de waarheid niet kennen en die het evangelie der zaligheid niet kennen. Hoe zullen die geloven? Dan moet er gepreekt worden, tot in de gevangenis toe. En dat laat God door mensen doen. Er kwam een engel bij Cornelius. En die engel die zei, laat mensen naar Joppe gaan om Petrus te halen. Want hij zal uw woorden der zaligheid verkondigen. Kon die engel dat niet doen? Nee, niet meer. Het was Pinksteren geweest. En dan doen engelen dat niet meer. Dan moeten mensen het doen. En u moet deze mens Petrus er een hele reis voor gaan maken om woorden der zaligheid te gaan verkondigen aan die andere mens. En broeders, dan is het bijna huiveringwekkend om te bedenken dat al wat God in zijn welbehagen doet in het zaligmaken van Cornelius, in het zaligmaken van het huis van Cornelius, in het zaligmaken van zondaren, al wat God doet, dat doet hij in de weg van de prediking van het evangelie. wie zou dan nog durven preken? En wat ligt er dan een last op je schouders om het dan accuraat te doen? En dan nog dit. Wij dienen dan ook ijverig te zijn in het aanroepen van God dat Hij zal doen wat wij niet kunnen doen en wat Hij ook niet van ons vraagt. Wij brengen, zo zei ik, zo pas al niemand tot geloof. Dat kan de beste prediker niet. Dat kon Petrus niet, dat kon Paulus niet. Paulus heeft het ook meegemaakt dat ze bij hem wegliepen en dat ze zeiden, we zullen u later nog wel eens een keer horen. Voor vandaag is het genoeg. Niemand, de beste, de meest welsprekende bedienaar van het evangelie, is in staat om harten te openen. Het zal toch moeten gebeuren wat er bij Lydia gebeurde. Terwijl daar gepreekt wordt, moet daar dat goddelijke, onwederstandelijke werk van de Heilige Geest plaatsvinden, welker hart de Heere opende, zodat ze acht nam op hetgeen door Paulus gezegd werd. Nou, als we dat dan beseffen, in die afhankelijkheid staan. Je kunt het, zo zeggen we wel eens, nog nauwelijks tot het oor brengen, maar verder niet. Dan zijn we niet klaar als we gepreekt hebben, broeders. Dan is daarna de gang naar de binnenkamer, als het goed is. En dat zal niet alleen de gang van de prediker moeten zijn, maar dat zal ook de gang moeten zijn van degene die het gehoord hebben. Met name van diegene die weten van het gebruik van de binnenkamer. Of God wat hij heeft laten horen wil bedouwen met zijn geest, zodat het vruchtbaar gemaakt wordt van boven. En zodat het resultaat mag hebben, zodat het vrucht mag hebben tot verheerlijking van zijn naam. Preken en bidden. Preken en je gebed. Een van de Puritijnen zei, is je preken nat maken met je tranen. Gaat samen. Wel, dat is dus het verbond waarin die verzegeling plaatsvindt. Maar u neemt me toch niet kwalijk dat ik voor een gehoor van dienaren van het evangelie, althans dat zijn toch velen van ons, dat ik toch even deze excurs meende te mogen maken, die zozeer te maken heeft met onze dagelijkse, in ieder geval wekelijkse praktijk. Maar we keren terug naar Efeze 1, dat gedeelte waar onze aandacht opnieuw voor gevraagd wordt. Want in dat verband vindt nu de verzegeling plaats. Wat is dan die verzegeling? Wat is een zegel? Dat is maar een eenvoudig ding. Dat hangt aan een koord om je nek, een stukje steen, een stukje metaal met een bepaalde afbeelding erop. En dat wordt dan gebruikt om in klei of in was een soort afdruk te maken. Soms hangt het inderdaad aan een koord om je hals, soms zit het als een ring aan je vinger. Het wordt gebruikt in het seculaire gebruik als een teken van echtheid, als een koning een bepaald document wil uitvaardigen, dan zet hij daar het zegel op. U weet, dat deed Izebel met het signet van Agab toen ze brieven stuurde naar die oudsten van Israël in verband met het doodvonnis dat over Nabot moest worden uitgesproken. Je leest ook van verzegelen van brieven, van koopbrieven in Jeremia 32 bijvoorbeeld. Als Jeremia in de gevangenis toch die akker in de stad van zijn vader Anatoot moet kopen van Hanamiel. En voor het menselijk verstand is dat onzin, dwaasheid. In een belegerde stad waar je niet in en niet uit kunt, ga je toch geen akkers kopen die ergens buiten je stad liggen. Maar dat moet toch gebeuren in opdracht van de Heere. En die brieven die helemaal officieel daar zijn opgesteld, die koopakte, die wordt ook bezegeld. Daar wordt ook een zegel op afgedrukt. Je leest in de Bijbel ook van het gebruik van zegelen in verband met het graf van de Heer Jezus. Dat graf moest dicht blijven. Daar werd dus een zegel op afgedrukt. Maar als ik nu al die seculaire gebruiken even terzijde stel, het evangelie, ik volg hier de opvattingen van E.E. Hodge in zijn commentaar op Efeze. Het zegel dient eigenlijk tot drie doeleinden. Het is een middel om echtheid te garanderen. Het is een middel om te identificeren en het is een middel om te beschermen. echtheid garanderen. Dat doet zo'n koning die zijn brief, die zijn document waarmerkt. Die zegt, dat is echt, dat komt bij mij vandaan. Dat kun je aan dat zegel zien. God zet een zegel op zijn volk om hen te merken. Om hen te onderscheiden. Want waaraan is nu een kind van God, een echt kind van God, te onderscheiden van mensen die zomaar belijders zijn. Naamchristenen, mondbelijders. Wat is het nu waardoor ze gekenmerkt worden als echt? Is dat doordat ze een bepaalde taal spreken? Is dat doordat ze bepaalde kleding dragen? Is dat omdat ze een bepaalde vorm van godsdienst hebben en beoefenen? Daar kun je natuurlijk wel een merkteken van maken, maar daar word je nog geen christen mee. Daar word je hooguit een refo mee. Of zoals ze in de buurt van Amersfoort zeggen, een lodi. Hooguit. Of een OSM'er. Ons soort mensen. Maar het echte kenmerk is of de geest gegeven is. In Romeinen 8 vinden we dat heel nadrukkelijk door de apostel gesteld. Waaraan zijn ze nu te kennen? Wat is nu het merkteken? Ik lees een paar versen uit Romeinen 8. Het 7e vers. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God ook niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Maar gij zijt niet in het vlees, maar in de geest. En je hebt het bewijs daaraan dat de geest Gods in u woont. En als je dat kenmerk niet hebt, als iemand de geest van Christus niet heeft, dan komt hij hem, Jezus Christus, niet toe. Dat is het kenmerk. Het kenmerk. Het kenmerk van het ware. En wat is dan het bewijs dat je de geest ontvangen hebt? Nou, niet dat je in bepaalde extase kunt raken of dat je in tongen kunt spreken of zo. Maar dat je door, Paulus zegt dat in Romeinen 8, door de geest geleid wordt. Dat er het getuigenis des geestes is. Dat we door die geest leren roepen, Abba Vader. Of om het met de woorden van Paulus in Filippenzen 3 te zeggen. Wij zijn de besnijdenis die God in de geest dienen. Dat zijn de kenmerken van het ontvangen hebben van de geest. En zo heeft God zijn kinderen gemerkt als authentiek, als echt, zijn echte kinderen. Vervolgens zijn ze door dit teken ook geïdentificeerd als het eigendom van God. Je kon zo'n zegel ook gebruiken om dat te merken als je eigendom, je persoonlijke bezit. Zoals je op de ruiten van je auto ook iets kunt laten inkerven. En zoals je op je schrijfmachine of je computer ook je naam en je adres kunt laten inbrengen. Om het te merken, om het eigenlijk ook voor diefstal te bewaren. Nu, zo heeft God zijn kinderen ook gekenmerkt. Ze zijn zijn gekochte eigendom. En toen hij ze gekocht heeft met zijn bloed, even 1 Korinthe 6 weer, toen hij ze gekocht heeft met zijn bloed, toen hij ze tot zich, tot zijn eigendom gemaakt heeft, toen heeft hij ze zijn geest gegeven, waardoor ze getypeerd worden, waardoor ze die tempels geworden zijn. En dan zijn ze ook door het zegel beschermd. Zo'n zegel zegt, daar mag een ander niet aankomen. Dat is niet van hem, dat is niet van haar. En dat doet God nu ook met zijn zegel. Dat is met name het geval in het 4e hoofdstuk van de Efezebrief. Ik noemde u gisteravond die tekst. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door de welke gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Waarom? Waarom wordt de Heilige Geest bedroefd? Wel, als de zonde, als de duivel zijn handen uitsteekt naar Gods eigendom, dan wordt de geest met de daad bedroefd. Maar dat zegel dat op hen staat,
dat moet juist degene die de intentie heeft om zich aan die eigendommen van God te vergrijpen, met geweldige ernst waarschuwen: dit is van God, blijf daar af. Ze zijn verzegeld, zegt de apostel, tot de dag der verlossing. Ze zullen dus ook verlost worden, en dat voorgoed. En dat hangt niet van hen af, maar dat hangt van hem af, van zijn trouw. Wel, er zitten dus nogal wat aspecten aan dat verzegeld zijn. Daar zit nogal wat evangelie in. Daar is nogal heel wat om over te mediteren. Er is ook nogal heel wat in dat verzegeld zijn om door te geven in de bediening van het woord. Als God van de zijnen zegt dat ze echt van hem zijn. Als God van de zijnen zegt dat ze nu ook bij hem moeten horen en dat ze niet mogen afwijken. Als God van de zijnen zegt dat hoewel er nog zoveel zonden in hen overgebleven zijn. En hoewel ze nog tot allerlei boosheid geneigd zijn. Het hem er nooit toe brengen zal om hen één ogenblik te vergeten. Laat staan te verloochenen. Ze zijn van hem. En al gedragen zij zich nog ontrouw en al lopen zij bij de Heere vandaan vanwege de overgebleven zonde en zwakheid in hen, dat wist dat zegel niet uit. Het is maar niet een tekeningetje die er op hen gebracht is. Het is maar niet een plakketje dat op hen geplakt is. Het is in hen gekerfd. Het is in hen ingedrukt. En ze kunnen nooit meer uit zijn handen vallen. Ze zijn tot de dag der verlossing verzegeld. En ze zullen dus ook niet verloren gaan. En laat Satan dat maar goed weten. En laat de zonde dat ook maar goed weten. God zegt: wie mij aanraakt. En dit is van mij, de kleinste en de grootste. Wie mijn volk aanraakt, wie mijn verzegelden aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En wie is nu de verzegelaar, wie is de auteur van dit werk? Ja, wie verzegelt er volgens het eerste hoofdstuk van Efeze? Je zou kunnen zeggen, dat is God, dat is Christus. En dan is de Heilige Geest het zegel. Ik denk ook dat je zeggen mag dat het de Geest zelf is die verzegelt. Sommigen maken daar een heel punt van. En die zeggen, nee, dat is niet zo, het is de Heilige Geest die het zegel is en die moet je niet de verzegelaar maken. Ik denk niet dat dat zo'n gewichtig punt hoeft te wezen. Zonder aarzeling geloof ik dat ik ook zeggen mag dat dit het werk van de Heilige Geest is. Maar belangrijker, hij wordt door Paulus hier met een bepaalde benaming, met twee bepaalde benamingen aangeduid. Hij wordt genoemd de Geest der Belofte en de Heilige Geest. Wat houdt dat in? Geest der belofte. Hij is de geest die door het in het Oude Testament beloofd is. Hij is de geest die door Johannes de Doper beloofd is. Hij is de geest die door de Heere Jezus Christus zelf beloofd is. En als hij komt om te verzegelen, dan zal hij alles doen in overeenstemming met datgene wat aangaande hem beloofd is. Dan zal hij als de verzegelaar van zondaren, die nu Gods kinderen geworden zijn, alles in hun leven gaan doen van wat Ezechiël geprofeteerd heeft tot en met wat de Heer Jezus ervan gezegd heeft. Het stenen hart wegnemen en een vleesse hart geven en maken dat ze in mijn inzettingen zullen wandelen en mijn rechten zullen onderhouden en doen. Tot en met wat Johannes de Doper zei, dopen met de Heilige Geest. En wat Jezus zei, hij zal van mij getuigen, hij zal in alle waarheid leiden, hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen, hij zal overtuigen van gerechtigheid, zonde, gerechtigheid en oordeel en nog veel meer van al die dingen die in de belofte genoemd zijn. Het zal allemaal geschieden in het leven van Gods kinderen. Allemaal, stuk voor stuk. Dat ligt allemaal in dat zegel opgesloten. Het wordt natuurlijk niet allemaal op het moment waarop die verzegeling geschiet, allemaal tegelijkertijd uitgewerkt en beleefd en beoefend. Wie zou dat trouwens kunnen verdragen? Maar daar gaat de Heilige Geest dan de weg daarna voor gebruiken. En u voelt wel welke kant we nu uitgaan zometeen. Maar dat wat de belofte gezegd heeft over de Heilige Geest zal met dat zegel meekomend nu ook stap voor stap en fase voor fase gerealiseerd en uitgewerkt worden. Want nu gaan ze het ook leren door de geest der belofte om in Gods wegen te wandelen. Nu gaan ze het ook leren, daar zorgt dat zegel voor. De geest zelf, de geest die verzegelt. Nu gaan ze het leren om heilig voor hem te leven. Met vallen en opstaan. Nu gaan ze het leren, dat kleine beginsel van de gehoorzaamheid. Nu gaan ze het leren om die geest na te zeggen. Na te spreken, na te bidden. Nu gaan ze het leren Christus te belijden en van hem te getuigen. En dan is hij, en dat zet tegelijkertijd ook weer een bepaald stempel op hen, de Heilige Geest. Wat is dan heiligheid? Misschien is dat wel de meest fundamentele eigenschap van God. Liefde, barmhartigheid. Maar zou het ook kunnen wezen dat als we de schriften recht lezen, dat zeker in de boodschap die de profeten gebracht hebben, maar ik denk ook in de openbaring aan Johannes, dat het sterkste accent gelegd wordt op de heiligheid. En heiligheid hoort nu ook bij de geest. En als hij dat zegel op een mens zet, dan bevordert hij heiligheid. Dan wordt het beeld Gods in hen afgedrukt. Liefde tot God, liefde tot de wet van God ontstaan. De heiligende invloeden van de geest. Wonder van genade dat de oneindige heiligheid komt en intrek neemt in het hart van de oneindige onheiligheid. En dat ze zo tempels worden. En hoe ligt het nou allemaal subjectief? Ja, dit is allemaal dus objectief. Zo zijn we begonnen. De verzegeling is allereerst die objectieve weldaad waarin, en ik hoef het nu niet meer aan te tonen, hoop ik. En ik denk, ik hoop dat u allemaal overtuigd bent dat dit de enige juiste verklaring van het woord van God is. Daaromtrent, die verzegeling ligt dus op het moment waarop een zondaar een gelovige wordt. En daar delen dus al Gods kinderen in. Ik denk dat we in dat opzicht de verklaring, de exegese van Calvijn in de reformatie hebben te volgen. We zagen dat de nadere reformatie en de Puritijnen deze opvatting, zou ik dat durven zeggen, loslaten. En misschien toch hoe langer hoe meer zijn opgeschoven in de richting van een wat meer subjectieve verklaring. Dan wordt de verzegeling dus een volgend werk van de geest, waarbij hij de gelovigen verzekert van hun staat. En daar spelen de kenmerken dan weer een belangrijke rol in. Fijn, ik hoef niet te herhalen wat ik gisteravond gezegd heb. Het lijkt een tegenstelling. Is het een tegenstelling? Of is er een lijn die die twee standpunten verbindt? Nou, zij die van een tegenstelling uitgaan, nog even in het kort. Dat zijn dan, die zeggen dan dat de reformatie en het puritanisme de verzegeling hebben versubjectiveerd. Maar die dat zo stellig beweren, zouden zich wellicht eens af moeten vragen of zij de verzegeling niet hebben verobjectiveerd. Het is maar een vraag. Als alles uitsluitend op de waarachtigheid van de belofte betrokken wordt, en als het enige, de enige oproep daaraan verbonden is dat we nou die belofte maar moeten geloven en in het geloof moeten aangrijpen, dan zal toch eerlijkheidshalve de vraag gesteld moeten worden, en welk geloof bedoel je nou? Welk geloof bedoel je nou? En dan zullen ze zeggen, er is toch maar één geloof? Er is toch maar één echt geloof? Maar is het dan niet waar dat het arglistige mensenhart ons al te gemakkelijk kan verleiden tot de gedachte dat wat wij geloof noemen en voor geloof houden ook geloof is? De Bijbel laat ons weten dat het niet allemaal goud is wat er blinkt. De Bijbel spreekt over geloof dat uiteindelijk geen geloof blijkt te zijn. Bij Simon de Tovenaar en nog wel bij anderen ook. Vandaar de noodzaak tot zelfonderzoek. En vandaar de oproep tot zelfonderzoek. Maar als je dan tot zoiets belangrijks geroepen wordt als zelfonderzoek, wat is daar je norm dan bij? Wat is dan je maatstaf daar dan bij? Hoe kan ik het dan weten? Hoe kan ik dan weten of ik het echte heb? Of in mijn leven het echte gebeurd is? Hoe kom ik dan tot zekerheid? Nou, dat waren de vragen waar de nadere reformatie voor kwam te staan. En mee in het licht dat vele mensenlevens gereformeerd waren. Zowel wat de belijdenis betreft, maar gedeformeerd waren wat hun levensuiting betreft. Waardoor de conclusie geen andere kon wezen dan dat hun geloof kennelijk een doodgeloof was. Mee ook met deze dingen voor ogen zijn de vragen naar de echtheid gesteld. En toen met deze zaken voor ogen de nadere reformatie en het puritanisme zijn overgegaan tot het spreken over de verzegeling in een toch wat meer subjectieve zin. Is dat niet gebeurd om daarmee de reformatie te corrigeren? Is dat niet gebeurd omdat men tot de ontdekking gekomen was, oh, die reformatoren, ah, die hadden de helft van het licht nog maar wat wij hebben. Is dat niet gebeurd omdat ze van mening waren dat men het toen verkeerd of half verkeerd gezien had? Maar is dat gebeurd omdat men meende dat er meer gezegd moest worden in de context van waarin zij arbeiden in prediking en in pastoraat. En dat het toen ook wel eens ontspoord is en dat het subjectieve wel eens zo benadrukt is dat het objectieve totaal uit de horizon verdween, dat is ook waar. Maar dat veroordeelt de beweging niet. Hoe is er dan een verbindingslijn? Ik denk aan wat wij lezen in het werk van Octavius Winslow, The Work of the Holy Spirit. Winslow omschrijft de verzegeling als volgt. Het is die handeling van de Heilige Geest waardoor het werk van de genade verdiept wordt in het hart van de gelovige. Zodat hij een toegenomen en blijvende overtuiging heeft van zijn aangenomen zijn in Jezus en van zijn adoptie in het huisgezin Gods. Het is een helderder en ontwijfelbaar getuigenis van Christus aan de ziel. Het is een diepere overtuiging van de heiligende, getuigende en zalvende invloeden van de Heilige Geest die uitkomen in een toename van heiligheid. Helemaal in de lijn van de Puritijnen dus. Helemaal in de lijn van de Puritijnen. A larger degree. Het is het diepend. The work of grace is diepend in the heart. Ja, helemaal zoals de Puritijnen daar algemeen over dachten. Maar dan spreekt Winslow ook over de trappen waarin die verzegeling plaatsvindt. Dan noemt hij ze de degrees, de progressive stages. En dan ziet hij de verzegeling als het afdrukken van zo'n zegel in was. En dan zegt hij dit opvallende. De eerste afdruk wordt gemaakt in de wedergeboorte. Dus dan is de eerste verzegeling, zo zou je kunnen zeggen, er terstond bij het werk van de Heilige Geest. Hij zegt dan wel dat die eerste afdruk van het zegel van de Heilige Geest vaak maar nauwelijks beneden de oppervlakte ligt. En dat dat werk van de genade zwak is. Maar hij vervolgt met te zeggen dat die eerste afdruk net zoveel het werk van de Heilige Geest is als elke diepere afdruk in later jaren. En later, zo zegt Winslow dan, wordt dat allemaal verdiept en laat de Heilige Geest meer en meer zien van wat er in die verzegeling allemaal ligt opgesloten, waardoor de verzegelde meer en meer van zijn verzegeling verzekerd wordt. Dan zegt hij nog eens een keer wat hij er allemaal onder verstaat. Hij zegt, het is de Heilige Geest die zo diep in het hart het gevoel van de vergevende liefde en afdrukt. Het is de Heilige Geest die zo vast bevestigt ligt in de getrouwheid van God en in het volkomen werk van Christus en in de vastheid, de onwankelbaarheid van het verbond en in de aanneming van de ziel in het heilige huisgezin Gods, dat zelfs in het donkerste uur en onder de meest beproevende omstandigheden het deze verzegeling is die de ziel gedurig gericht houdt op haar middelpunt. Jehovah Jezus. En dan is het geen wonder dat Winslow natuurlijk de toepassing maakt en zegt dat elke gelovige daar nu maar met alle ijver en ernst naar moet staan om zich dit bewust te worden en in het geloof te realiseren. En ik denk dat dat de juiste weg is, die ook gewezen is door, en ik zei u dat ik hem nog een keer zou noemen, gisteren, John Owen. Dat ik bij zijn opvattingen terugkom, dat is niet omdat ik toch tenslotte ook nog een keer iemand meester zou willen noemen. Dat zou in strijd zijn met wat ik gisteren gezegd heb, dat we niemand meester mogen noemen. Maar ik ben toch wel van mening dat deze ras-echte Puritein, dat was hij, misschien wel de grootste. Dat ik van mening ben dat deze ras-echte Puritein bijzonder licht van de Heere ontvangen heeft om te verstaan wat de schrift over deze zaken zegt, zonder dat hij naar links of naar rechts afwijkt en uitwijkt. Hoe spreekt hij erover? Nou, in de eerste jaren van zijn bediening heeft hij er eigenlijk geen mening over. Is hij onzeker? Hij weet niet wat hij ervan denken moet. Hij weet ook niet hoe hij erover preken moet. En ten aanzien van wat die verzegeling is, hij wijst wel die opvatting van Calvijn af, als al of alleen de belofte verzegeld zouden worden en in hun betrouwbaarheid verzekerd. Maar hij houdt vast aan de verzegeling van personen, maar hoe dat dan allemaal zit, dat is hem niet duidelijk. En in later jaren komt hij tot een duidelijke exegese. En die vinden we in zijn na zijn dood uitgegeven verklaring van het werk van de Heilige Geest. Daar was hij in zijn leven natuurlijk mee begonnen. Daar was ook al een deel van uitgegeven in zijn leven. En de rest is pas verschenen posthuum. Daar heeft hij over die verzegeling met de Heilige Geest geschreven. En dan heeft hij van gezegd dat geen speciale daad van de Heilige Geest is die alleen maar aan bepaalde gelovigen toekomt. Hij zegt dat de verzegeling van de Heilige Geest, en hij wijkt daarmee af, hij is zich dat heel goed bewust van de gangbare opvatting onder de Puritijnen. Hij zegt dat in het algemeen wel zo gedacht is, dat die opvatting gehuldigd is, dat de verzegeling met de Heilige Geest datgene is wat de gelovigen later ontvangen, waardoor ze ook verzekerd worden. Maar tegelijk zegt hij, dat is voor velen zo vaag gebleven dat niemand het eigenlijk goed onder woorden heeft kunnen brengen. En we zagen dat gisteren in die bloemlezing van allerlei opvattingen die we onder de Puritijnen tegenkwamen. Maar heel nadrukkelijk stelt hij dan, het is niet een of ander werk van de geest in ons dat de grond voor onze zekerheid is, maar het is de gave van de geest aan ons. Hij gaat ervan uit dat alle geestelijke gaven aan de kerk gegeven zijn in Christus, zoals Paulus dat ook doet. Nu, Christus is zelf verzegeld door de Vader, Johannes 6 vers 27. Die verzegeling bestond daarin dat in hem de volheid van de geest gegeven is. En de christen wordt nu verzegeld in gemeenschap met de Heere Jezus. En daar vloeit dan uit voort dat zegel daarin bestaat als hij de geest ontvangt. En wat is dan verzekering? Dit dat je je dat gaat bewust worden. Dit dat je je dat gaat realiseren. Je zou dus, zo zegt hij, kunnen spreken van tweeërlei verzegeling. Als de geest zijn intrek in een gelovige neemt. En als hij het zich bewust gaat worden, die gelovige, dat hij de geest ontvangen heeft. En dan maakt hij zijn visie duidelijk met een beeld. Beeld van iemand die een akker, een land, een stuk land, een huis of wat dan ook gekocht heeft. En die nu wil bewijzen dat hem toekomt. Er is iemand die rechten betwist. Nu, de koper, de eigenaar, legt zijn bewijsstukken op tafel. Om met de bewijsstukken aan te tonen dat wat hij claimt werkelijk ook van hem is. Maar zijn tegenstander brengt allerlei bezwaren in en hij zegt, die bewijsstukken die deugen niet. Daar heb je niks aan, daar kun je niks mee bewijzen. En dan staat de zaak stil totdat er een integere getuige komt. Een getuige aan wiens integriteit niet getwijfeld wordt. En die toont aan dat de bewijsstukken echt zijn. En daarmee is de zaak beslist. En ik zei, Owen gebruikt dat als een beeld. Hij zegt, zo is het nu ook met de ziel die zijn argumenten aanvoert om te bewijzen dat hij een kind van God is. De woorden van Paulus, onze geest getuigt. Onze geest getuigt. Natuurlijk, onze geest getuigt dat toch. Wij zoeken toch, Dordtse leerregels 1.12 weer. Wij zoeken toch, wij bespeuren toch in ons als de genade Gods ons deel geworden is. En wij zoeken naar houvast en vastheid en innerlijke overtuiging en rust dat het in ons inderdaad te beurt gevallen is. Wij bespeuren dan toch die onfeilbare vruchten der verkiezing in ons. Nou, dat zijn dan de bewijsstukken die onze geest aandraagt. Om aan te tonen dat wij erbij horen. Maar daar is een vijand die ons dat betwist. Daar is de wet die het ons betwist. Daar is het ongeloof dat het ons betwist. Allerlei onvolkomenheden in de bewijsstukken. Is dat nou echt geloof in Christus? Is dat nou echt de droefheid naar God? Is dat nou echt een smart over je zonde? Is dat nou echt een afkeer van de zonde? The soul hangs in suspense as to the issue, zegt Owen. Daar kom je niet uit. Als dat alles is, als wij er zo zoeken te komen met onze geest langs de weg van de kenmerken, kom je er niet uit. Er moet een integere getuige bij komen, die bewijzen gaat dat de bewijsstukken echt zijn. Hoe gescheurd misschien ook. En hoeveel er misschien ook aan veranderd lijkt te zijn. En wat er ook aan spatten en aan vlekken op zitten. Waar de duivel op wijzen kan. Maar de Heilige Geest moet komen bewijzen dat die bewijsstukken bewijskracht hebben. Die geest getuigt met onze geest. En dan is de zaak beslist. Dat kan lang duren, zegt Owen. Duurde in zijn eigen leven ook lang. The cause is pleading many years. Soms lijkt het alsof de wet en de duivel het winnen. Maar als die geest komt, als die geest overtuigt en als die geest vanuit zijn verzegelend werk ook laat zien wat dat dan verzegelt, dan is er een eind aan de twist. En dan kan een enkel woord soms zo'n bijzondere kracht hebben dat de zaak werkelijk beslist is. Broeders, als wij zo geprobeerd hebben om vanuit de schriften, vanuit de historie, wat lijnen te trekken naar dat toch wel hele belangrijke onderwerp, wat ons toch eigenlijk altijd weer dient bezig te houden. Als we geprobeerd hebben aan te tonen, zowel objectief als subjectief, wat de verzegeling en de bewustwording van het verzegeld zijn inhoudt, dan mogen we natuurlijk niet eindigen of wij hebben moeten ook een woord voor onszelf hebben gehoord, met een woord van toepassing tot onszelf in te keren. Als ik me niet vergis, en ik geloof dat ik dat ook rechtuit en vrijmoedig mag zeggen, wordt er in onze kring in ieder geval nog over de wedergeboorte gepreekt. En over de zaken die de wedergeboorte vergezellen. De zaken die aan de wedergeboorte verbonden zijn, die uit de wedergeboorte voortvloeien. De noodzaak van de wedergeboorte, het tenzij gij wederom geboren wordt enzovoort. En wat dat is en hoe de Heere dat vrijmachtig werkt, de wind blaast waarheen hij wil en die dingen. Broeders, laat dat zo blijven. In verschillende kringen wordt dat veel te weinig meer gedaan. Wordt veel te veel uitgegaan van een veronderstelling. Van een veronderstelling dat er al zoveel mensen wedergeboren zijn onder ons gehoor. Maar laten we aan de andere kant ook niet net doen alsof er nu alleen maar in de Bijbel staat, gijlieden moet wederom geboren worden. Laten we in ieder geval ook recht doen aan datgene wat de wedergeboorte geeft, waartoe de wedergeboorte de poort is. wat de wedergeboorte bewerkt als een mens vanaf dat moment in Christus is. Een nieuw schepsel is. Gods kinderen, Gods wedergeboren kinderen moeten dat toch gaan weten, wat ze in Christus hebben. En daar hoort dan ook de verzegeling bij. En de grote rijkdom dat ze overgegaan zijn uit de dood in het leven. En dat moet hen toch worden verteld. De grote rijkdom van die geweldige overgang. En daarbij kunnen we nooit hoog genoeg opgeven van de goedheid Gods. Waaruit dat allemaal voortvloeit. En laat onze prediking dan toch echt een loflied mogen zijn, een verheerlijking van die God, door ruim van hem te spreken en door zijn weldaden aan te prijzen. Hij is dat waard. Hij is dat waard. En een arme zondaar moet ermee vertroost worden. Een bekrompen, een angstvallige prediking draagt Gods goedkeuring niet. En levert ook weinig vrucht op. Maar laat in de tweede plaats de prediking ook gedurig aansporen om in de weg van het gelovig toe-eigenen meer en meer te gaan verstaan in de weg van bewustwording wat de rijkdom is die God aan zijn volk geschonken heeft, zodat we het niet alleen weten, maar zodat het volk het ook gaat beleven wat dat inhoudt. Om tot nieuw leven gebracht te zijn. Opdat Gods kinderen ook meer en meer zullen gaan leven uit de schatten van het werk van de Heilige Geest met wie ze verzegeld zijn. Zodat ze gaan onderkennen in hun leven wat dat is om door de Geest geleid te worden. Om het getuigenis van de Geest te ontvangen. Om het bidden met onuitsprekelijke zuchtingen van de Geest te leren kennen. Denkt u ook niet dat veel van deze dingen toch onbenut blijven liggen en dat veel van Gods kinderen mee daarom ook in armoe leven en in armoe gehouden worden? Maar laat het in de derde plaats de onbekeerden in de gemeente, en die zijn er. Laat het anderzijds de onbekeerden in de gemeente weten hoe arm ze zijn. Indien iemand de geest van Christus niet heeft. En al zou u nooit meer een ander kenmerk noemen dan dat, dan heb u toch een wezenlijk kenmerk genoemd. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Daar hangt het gewicht van de eeuwigheid in. En met zo'n woord komt het gewicht van de eeuwigheid ook in het kerkgebouw te hangen. Want als je hem niet toekomt, nu niet en in je stervensuur niet en voor de rechterstoel niet. Wat dan? En dan moeten wij niet bang wezen, broeders, om over deze dingen te spreken. Misschien dat er in uw gemeente zijn die zeggen, oh, moet het nou weer zo zwaar? Misschien dat u bang bent voor het etiket hel en verdoemenis. Oh, ze lopen daar zo gauw mee te koop met zo'n etiket. Er zijn mensen die een hele zak vol met die stickers hebben en ze plakken links en rechts. En als je één keer het woord hel en één keer het woord toorn en één keer de gramschap Gods noemt, dan word je al zo geëtiketteerd. Neem een voorbeeld aan de grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus, die in de diepste bewogenheid gesproken heeft over de plaats waar de worm niet sterft. En het vuur niet uitgeblust wordt. Want als we de rijkdom van de verzegelingen, van het offer van Christus en van de gerechtigheid van Christus niet kennen, dan komen we hem niet toe. En dan sterven we in die nameloze armoede, in de verschrikking van het voor eeuwig buiten God zijn. En als we over deze dingen geroepen worden te spreken, de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dan moet ik altijd weer denken aan wat McChane een keer tegen een beginnend prediker zei, toen hij tegen hem zei, ik heb over de hel gepreekt. En toen zei McChane, heb je dat met droge ogen kunnen doen? En wij zelf dan, broeders, zijn wij overgegaan uit de duisternis in het licht? We veronderstellen dat bij elkaar ook niet. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe, ook al heeft hij zich het ambt aangemeten. werd dat de overgang uit de duisternis in het licht. Werd dat voor ons mee ook de drijfveer om de weg der zaligheid anderen voor te stellen? En hoe ver hebben wij zelf verstand van deze dingen? Staan we ook naar meer? Zijn we tevreden met dat beetje kennis wat we hebben, ook in geestelijk opzicht? Staan wij naar die volle bewustheid van de dingen die ons van Christus geschonken zijn? Er is al meer dan eens gezegd dat we het zo druk hebben. En er is al meer dan eens gezegd dat we allerlei gevaren lopen. En er is al meer dan eens gezegd dat de binnenkamer door ons mogelijk veel te weinig betreden wordt. En er is gesproken over de verhuiswagens die we misschien nodig hebben als we gaan verhuizen. Vrachtwagens. En al die gevaren die ons bedreigen. Maar broeders, wij lopen ook dit gevaar. Dat onze bediening, ons arbeiden in de wijngaard, wel eens met zich mee zou kunnen brengen dat we met de bruid uit het Hooglied moeten zeggen: mijn wijngaard, mijn eigen wijngaard, heb ik niet gehoed. En dat je bezig bent met die en met die en met dat en met dat en met nog veel meer, en dat ondertussen het onkruid op je eigen tuintje groeit. Zorg ook voor uw eigen ziel. Broeders, doe dat. Zorg voor uw eigen ziel. U hoeft niet altijd te studeren om een lezing voor te bereiden. U moet niet altijd alleen maar lezen om een preek voor te bereiden. U moet niet altijd alleen maar lezen omdat dat weer... U moet een boek recenseren of weet ik wat meer. U moet lezen voor uw eigen ziel. Een van de gevaren die ons bedreigt is dat we zo druk zijn met van alles en nog wat en met anderen. En met pastoraal werk en met counseling en met weet ik wat allemaal meer. En dat we onszelf over het hoofd zien. Broeders, zullen we afspreken dat we daar ook bij elkaar op zullen toezien. Amen.
Broeders, we zingen uit de 103e psalm. Het 7e vers.
Alles wat we vandaag gehoord hebben, keren we in tot onszelf. Er was inderdaad heel veel bij waarvan Het enige wat we kunnen doen is tot onszelf inkeren. Maar met al datgene wat we gehoord hebben willen we ook tot u terugkeren. En dat is ook gepast. Want u hebt ons veel gegeven. U hebt ons het woord gegeven waaruit we een en andermaal mochten worden onderwezen. U hebt dat evangelie van onze zaligheid geopenbaard, waarin gespreekt over het gebed, waarin gespreekt over het sacrament, waarin gespreekt over alle geestelijke zegening in Christus, in de verkiezing, in de verlossing, in de verzegeling. En met datgene wat u ons daaromtrent geopenbaard hebt, Heere, keren we in de weg van gebed en dankzegging tot u terug in deze ogenblikken. En we zeggen u er dank voor, o trouwe God, voor de milde gunst bewijzen en voor de overvloed van weldaden. Ons verstand staat er ook wel eens verwonderd bij stil, en er zijn ook zoveel dingen die we niet kunnen bevatten. Dat is niet omdat het onduidelijk is, maar omdat wij zo beperkt zijn. Dat is niet omdat u het zo cryptisch gezegd hebt, maar omdat ons inzicht zo kort is en zo tekort schiet. En we kunnen vaak ook geen hulp krijgen bij mensen. Want die profiteren ook ten dele, omdat ze ook maar ten dele kennen. En we moeten het iedere keer weer ontdekken, Heren, dat hoeveel we ook aan het voorgeslacht te danken hebben, het toch zo waar is wat u, Heere Jezus, gezegd hebt, dat wij niemand, maar dan ook niemand, meester mogen noemen, want één is uw meester. We bidden van u dat we aan uw voeten mogen zitten, Heren, met al uw heiligen, om zo te verstaan de lengte en de diepte en de hoogte en de breedte en het allesomvattende van dat genadewerk dat gij hebt uitgedacht, dat gij hebt uitgevoerd en dat gij ook doet, uitwerkt, toepast, gestalte geeft, vruchtbaar maakt. Heere, laat uw geest ons leiden in alle waarheid. En dan moeten we dan na vanavond ook wel tot de conclusie komen, Heere, dat er dingen zijn waardoor we in verwarring kunnen raken als wij lezen wat toch God geleerden en door God geleerde mensen gezegd hebben. Toch danken we u voor dat voorgeslacht en voor de inzichten die u gegeven hebt. En voor de leiding die ze gegeven hebben. En voor het wonder van uw genade dat er ook progressie is. En dat ge het waar gemaakt hebt dat de geest de kerk in alle waarheid zal leiden. Laat het in onze tijd niet ophouden, Heren. We hebben het ons wel waardig gemaakt dat de stroom nu ingedamd zou worden door onze geesteloosheid en door onze bedweterigheid en door al die dingen waarmee wij zo hoog zijn gaan staan bij onszelf, zodat we zijn gaan denken dat we niet eens meer onderwezen behoeven te worden. Heren, die hoogmoed, als we eraan mank gaan, verlos ons ervan. Vergeef onze zonden, Heren, en alles wat voor u niet bestaan kan. Was en reinig ons in het bloed van uw Zoon, om Jezus wil. Amen.